Na het zingen van dit vers lezen we 1 Samuel 4, vanaf vers 12 tot en met 22.
Toen liep er een Benjaminiet uit de slagorde en kwam te Silo diezelfde dag. En zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En als hij kwam ziet, zo zat Eli op een stoel aan de zijde van de weg, uitziende. Want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. Als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zei hij, wat is de stem deze beroerte? Toen haastte zich die man en hij kwam en boodschapte het aan Eli. Eli nu was een man van 98 jaren en zijn ogen stonden stijf dat hij niet zien kon. En die man zei tot Eli, ik ben het die uit de slagorde kom en ik ben heden uit de slagorde gevloden. Hij dan zeide, wat is er geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij die de boodschap bracht en zeide, Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen en er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarenboven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinahas, gestorven en de ark Gods is genomen. En het geschiedde, als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van de stoel af aan de zijde der poort en brak de nek en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij richtte Israël 40 jaren. En zijn schoondochter, de huisvrouw van Pinahas, was bevrucht. Zij zou baren. Als deze de tijding hoorde dat de ark Gods genomen was en haar schoonvader gestorven was en haar man, zo kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden, vrees niet, want gij hebt een zoon gebaard. Doch zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongske Ikabod, zeggende, de eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haar schoonvaders en haars mans wil. En zij zeiden, de eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël, want de ark Gods is genomen.
De laatste twee versen, gemeente, van de schriftlezing zijn ook de teksten voor de prediking in deze morgen. Dus de laatste twee versen van 1 Samuel 4. Het thema waaronder vanmorgen deze aangrijpende geschiedenis verkondigd wordt is Ikabod, dubbele punt, weg is de eer. Weg is de eer. Weggenomen uit Israël, weggevoerd door God. Dus weggenomen uit Israël en weggevoerd door God. Gemeente, voordat ik met u naar de geschiedenis van vanmorgen kijk en luister wat de Heere daarin tot ons wil zeggen, wil ik naar aanleiding van deze geschiedenis vanmorgen toch eerst een hele eenvoudige en praktische vraag met u aan de orde stellen, namelijk de vraag, hoe rouwt u? Hoe rouwt u? Hoe gaat u om met verlies en met verdriet? Aanleiding om deze vraag te stellen is de bode die onheilstijding kon brengen in Silo. En aan zijn houding en aan zijn kleding is te zien dat hij ontredderd en erg verdrietig is. Nu bedoel ik niet met deze vraag dat wij dit moeten gaan nadoen, dat begrijpt u denk ik ook. Elke cultuur en elke tijd heeft zijn eigen gebruik en vormen om te gaan met rouw en verdriet. En dat zien we ook in onze tijd trouwens. Dat verschilt per streek of per plaats. De streek waar ik opgegroeid ben, de Noordwest-Veluwe, daar heeft men de gewoonte om in de dagen van rouw de luiken of de gordijnen dicht te doen. In ieder geval zo lang als dat de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden. In onze vorige gemeente hing men witte lakens voor de ramen. Iedere streek heeft zo zijn eigen gewoonte. Maar toch stel ik die vraag. En die vraag, gemeente, die komt niet zomaar uit de lucht vallen. In het verleden zullen we hier in Sliedrecht ook zo bepaalde gewoonte hebben gehad om te kunnen gaan met rouw en met verdriet. Ik weet het niet. Ik laat me daar graag over bijpraten door deze of gene. Maar ik wil die vraag toch heel voorzichtig ook bij u neerleggen en neem die vraag ook eens mee naar huis. Wij komen allemaal vroeg of laat in aanraking met sterven, verlies, rouw en verdriet. En weet u dan wat u moet doen? Hoe u daarmee moet omgaan. En zeker als u samen bent of met een gezin, hoe u dan daar ook vorm aan geeft. En welke tijd je daarvoor inruimt. En hoe lang. Vroeger was dat 6 weken. Periode van rouw. Ik zeg niet dat we het moeten doen zoals vroeger. Maar vergis ik me niet dat soms ook in de dagen van rouw, of kort na de begrafenis, de dingen van het dagelijks leven gewoon doorgaan. En meer dan eens heb ik het meegemaakt, ook in kerkelijke kring, dat de dag na de begrafenis een deel van de familie op vakantie ging. Nou, ik leg het maar gewoon als vraag bij u en bij mezelf neer, kan dat? Kunnen we zo omgaan met de ernst van het leven? Met de werkelijkheid van het sterven. En met het gewicht van de eeuwigheid. Mag ik nog 2 vragen bij u neerleggen? Omdat de tekst daarvoor de aanleiding geeft. Hoe kleedt u zich in de dagen van rouw? En hoe ga je gekleed naar een begrafenis? Ik geef niet het antwoord. Maar ik wil wel dat u daarover nadenkt. En dat gewoon eens met elkaar bespreekt in deze dag. Daar is de zondag ook voor geschikt. Jongelui, wat voor kleren trek je aan als jij naar een begrafenis gaat? Van een klasgenoot. Van een docent. Van een docente. Kunnen de mensen aan je zien dat je op de begraafplaats gestaan hebt? Ook in je kledingstijl. De laatste vraag, en dan gaan we naar de tekst. Waar spreekt u over in de dagen van rouw? Vluchten we weg in het dagelijks leven? Slaken we zucht van verlichting als alles achter de rug is? Of spreken we er ook over door? En zeker als het met kleine kinderen gebeurt, die zullen in die dagen niet zoveel zeggen. Maar hebben we er ook oog en aandacht voor dat dat later komt? En zijn we er dan? Hebben we onze antenne dan uitstaan? Om die signalen op te pakken. Spreek je dat dan met je kinderen door? Het zal niet de eerste zijn. Het eerste kind dat door een sterfgeval in de familiekring. En het gesprek dat daarna volgde met vader of moeder. Tot bekering. Is gekomen. Onze kinderen moeten hier leren sterven. In dit leven. Om te voorkomen dat het sterven hun overvalt. Dat het dan te laat is. Hoe rouwt u? De wereld heeft ook zijn vormen. Maar het valt me op dat in onze kringen er een soort vacuüm ontstaat, juist rondom rouw en begraven, waar we eigenlijk niet goed raad mee weten. En soms zomaar wat doen of helemaal niets doen. Dat is een overgangsfase, gemeente. Als we de gebruiken hebben losgelaten en nog niet weten hoe we verder gaan, dan wordt dat vacuüm opgevuld door onze samenleving. En dat zien we ook heel concreet gebeuren rondom begrafenissen, ook uit onze gemeente. Hoe rouwt u? Neemt u die vraag mee? Er is ook rouw gekomen in Silo. En dat hoort de hele stad trouwens. Dus die onheilstijding binnen is gekomen, die boodschapper dat verschrikkelijke bericht heeft verteld. Het begint bij het moment van toen hij het slagveld verliet, namelijk dat het leger van Israël verslagen is. En hij eindigt uiteindelijk met die tijding dat de ark van de Heeren is weggenomen. Dan breekt daar een gejammer en een gehuil in Silo uit. Het is maar de vraag waarover deze mensen trouwens huilen. Of dat ze verschrikt zijn door de vreselijke berichten van het slagveld, dat de Filistijnen een zware slag aan Israël hebben toegebracht. Of dat die laatste woorden, de ark van de Heeren is weggenomen, ook hun zo raakt, zodat ze het niet meer kunnen uithouden en in schreeuw en gejammer hun heil zoeken en gingen wegweten met hun verdriet en met hun machteloosheid. In ieder geval, Eli hoort ook dat er wat aan de hand is. Zien kan hij niet meer, zo vertelt de Bijbelschrijver, 98 jaar, en staar op de ogen, deze man is blind. Hij hoort aan de geluiden in zijn omgeving dat er wat aan de hand is. En hij vraagt daarnaar wat de oorzaak van dit rumoer is. En dan is het deze bode die vanuit het slagveld naar Silo is gekomen, die zelf ook persoonlijk naar Eli gaat en vertelt wat er gebeurd is. Laten we de boodschap maar even lezen, gemeente, zoals dat ook tot Eli komt. Ik zit dan bij vers 16. Die man zei tot Eli: ik ben uit het slagorde gekomen en ik ben heden de slagorde ontvloden. Hij dan zeide: wat is er geschied, mijn zoon? En je hoort als het ware in die aanspraak, mijn zoon, die emotie doorklinken van Eli. Het is dus meer dan alleen maar een zakelijk bericht wat Eli al tussen de regels doorhoort klinken. Als die bode voor hem staat, dan kan hij hem niet zien, maar wel vertelt wat er gebeurd is. Mijn zoon. Toen zeide hij, die de boodschap brachte: Israël is gevlucht voor het aangezicht van de Filistijnen. Er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarboven zijn uw twee zonen, Hofni en Pinias, gestorven. En de ark van God is genomen. En het geschiedde als hij van de ark God vermeldde. Zo viel Eli achterwaarts van zijn stoel, brak zijn nek en stierf. U mag best weten, gemeente, dat ik in de voorbereiding van deze, maar ook van de voorgaande gepreken, geworsteld heb met de vraag: hoe moeten we Eli nou eigenlijk plaatsen in het leven? Om ook iets te kunnen zeggen over zijn sterven. Ik stel die vraag me gewoon even hardop. Was Eli nou eigenlijk wel een godvrezende man? U zult direct met mij van verwijzen: ja, maar dominee, denk even aan de vorige hoofdstuk, hoofdstuk 3. De roeping van Samuel. Eli, al was het dan pas bij de derde keer, had toch op een enig moment door dat de Heere riep. Dat is waar. En dan kunnen we wel vanmorgen tegen elkaar zeggen, dat gaat dan over het ambtelijk functioneren van Eli. Zoals er wel meer ambtsdragers de stem van de Heere zijn geweest. En toch zonder God zijn gestorven. Ambt en persoonlijke genade, staat gemeente, valt niet één op één samen. Dat houdt de Bijbel altijd gescheiden. Een profeet kan ambtelijk bediend worden. Een priester ook. Een koning ook. Een dominee, een ouderling en een diaken. En toch persoonlijk God niet kennen. Wilt u een voorbeeld? Ik denk aan Demas. Aan Judas. Ambtelijk bediend. En toch verloren gegaan. Want wat wij van deze Eli weten, zijn alleen maar donkere dingen. Al is hij dan een priester in Silo, hij zit niet in zijn gezin. En al hoort hij bij de derde keer dat God spreekt tot Samuel, God gaat sprekend Eli voorbij. En als de Bijbelschrijver opmerkt aan het begin van hoofdstuk 3 dat het woord van God dierbaar zeldzaam was in die dag, is het niet Eli die een boetedag belegt en het volk voorgaat in het gebed. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Nee, deze Eli houdt zich stil. Stil naar God toe, maar ook stil naar zijn kinderen toe. En als hij Hanna betrapt in het tabernakel, die haar hart uitstort voor God, houdt hij haar voor een van die vrouwen waarmee zijn zonen rommelen. En hij denkt dat ze dronken is. Hij jaagt haar weg, dat is de bedoeling, uit die tabernakel. Maar deed hij dat ook maar met de rest? Hoe komt het dat deze man zo dik is en zo zwaar? Omdat hij at met zijn zonen van het offer. Begrijpt u mijn vraag? Waar is Eli nu? Als hij sterft. Ook omdat zijn sterven door God werd aangekondigd. Die anonieme profeet waar we de vorige keer iets van meekregen. Die voordat de Heere Samuel roept, in 1 Samuel 2 wordt dat verkondigd. Bij Eli op bezoek komt. En tegen hem zegt, op dezelfde dag zullen je zonen sterven. En jij ook. En dan is het niet Eli, die zoals bijvoorbeeld de koning van Nineveh, die kreeg ook het oordeel aangezegd, nog 40 dagen dan wordt de stad omgekeerd. Het volk oproept om zich voor God te verootmoedigen. Zijn kleren scheurt, een boetedag belegt. En bidt vanuit de houding, misschien laat God zich verbidden. En die voorbeelden heeft Eli vanuit de geschiedenis. Dat God zich laat verbidden. Denk alleen maar aan de geschiedenis, jongelui, van het Gouden Kalf. Toen zei God ook heel duidelijk, ik roei dat hele volk uit. En was daar die andere voorganger, die geestelijke leider van Israël, die boog voor God, God gelijk gaf en tegelijkertijd de Heere voorhield. Heere, wat zult u dan met uw eer doen? Met uw roem, met uw majesteit, met uw belofte, met uw trouw. Maar Eli hoort de boodschap, zwijgt en blijft zitten. Misschien moeten we vanmorgen die vraag maar openlaten. Waar is Eli nu? Om recht te doen aan de wijze waarop God deze man wegneemt uit het leven. Maar ik haast me wel te zeggen, gemeente, voorkom dat mensen met uw sterf dat vragen. Waar is hij nu? Of misschien die vraag niet durven stellen, omdat ze het antwoord weten, waar je dan bent. En met leven ernstig gemeend. We mogen genieten van wat God ons geeft, als een voorsmaak op wat voor Gods kerk staat te wachten. Maar loop niet weg voor de ernst van het leven. Waar ben jij als je vandaag sterft en voor God staat? Elifat achterover en is weg. En wat zijn dan trouwens 98 jaren? Op de eeuwigheid die dan begint op die dag voor Eli. Die nooit meer eindigt. Dan zien we trouwens, gemeente, ook hoe betrouwbaar God is. Wat is God betrouwbaar? Ook nu. Juist in deze geschiedenis. Eli had het voorrecht te weten dat hij ging sterven. God zei het hem aan. Heel persoonlijk door die profeet die bij hem op bezoek kwam. En de Heere had ook van tevoren gezegd, dit zullen de omstandigheden zijn waarin je gaat sterven. En ondanks dat alles liet Eli het lopen en bleef hij zitten. U en ik weten niet hoe en wanneer we sterven. Maar vandaag brengt de Heer ons, gemeente, onder het woord van de levende God. De Heer is betrouwbaar, dat laat hij niet alleen zien in deze geschiedenis van Eli, die juist daardoor ook een kenmerk is, mag ik het zo eens zeggen, van de betrouwbaarheid van God, wat in hoofdstuk 2 werd gezegd, wordt hier in dit hoofdstuk 4 uitgevoerd en vervuld. Eli sterft en staat voor God als priester, als richter, als vader en als grootvader, om zijn leven te verantwoorden voor de Heere. De Bijbelschrijver maakt dan even terloops de opmerking dat Eli 40 jaar richter was in Israël. En we zouden die opmerking zomaar voor kennisgeving kunnen aannemen en dan verder lezen. En misschien bij elkaar kunnen denken, nou klopt dat, die datering? Daar is trouwens nog wel een discussie over of dat wel klopt precies allemaal in de Bijbelse kalender. Dat laten we vanmorgen allemaal maar liggen. Maar wat veel belangrijker is, is dat het met het wegnemen van Eli niet alleen de priesters op diezelfde dag zijn weggenomen, Hofni en Pinias, maar ook het richterschap. En dat Israël als volk dus helemaal stuurloos is geworden. Er is geen priester meer in Israël. Er is geen richter meer in Israël. Wie gaat nu nog leiding geven aan dit volk? En wat veel erger is, de ark is weggenomen uit Israël. God is weg. Zo lijkt het. Tenminste. Maar zo komt het wel naar de schoondochter van Eli toe. Dat is het laatste waar we vanmorgen bij kijken, bij het eerste punt. Kijkt u maar even met me mee. Als zij hoort wat er gebeurd is, dat is vers 19, dan overvallen haar de weeën. Wie is deze schoondochter eigenlijk van Eli? En als we met die vraag, gemeente, in de Bijbel gaan rondkijken, wie is ze? Uit welk geslacht komt ze? Wie waren haar ouders? Dan blijft het stil. We weten twee dingen. Schoondochter van Eli. En de vrouw van Pineas. En ze is in verwachting van haar man. Wat voor huwelijk zou deze vrouw hebben gehad? Zou ze gelukkig zijn geweest? Zou ze genoten hebben van de liefde van haar man? Zou ze zich veilig bij hem hebben geweten. Wat zou ze gedacht hebben toen Pinias 's nachts niet thuis kwam? En hoe zou ze gereageerd hebben toen ze erachter kwam dat ze in verwachting was van haar man? Zou ze hem hebben opgewacht en hem hebben verrast? Omdat ze wist, als ik dit vertel aan mijn man, dan is hij net zo blij als dat ik ben. Kon ze zich het al voorstellen dat straks haar man met trots hun kindje in zijn armen zou dragen? Ik denk dat we moeten omdraaien, gemeente. Hoe houdt deze vrouw het vol bij deze man? Misschien, maar dan stop ik, heeft ze wel gedacht dat dit kindje, zoals een keer een moeder tegen mij zei, dominee, dit kindje is ons verzoeningskindje. Nou, de kou sloeg me om het hart. Zo'n ene zin zegt alles voor de staat van het huwelijk. Hoe houdt deze vrouw het vol? Ik denk, nee, dat weet ik zeker. Omdat de vraag die we bij Eli moeten openlaten staan, waar is Eli nu? Bij haar wel kunnen geven het antwoord daarop. Omdat deze vrouw God vreest. Hoe ik dat zo weet? Want in de eerste plaats aan de manier waarop ze reageert op wat ze hoort. Kijk maar even met me mee. Er staat vers 19 en zijn schoondochter, de vrouw van Pinias, was bevrucht. Zij zou baren. En als ze deze tijding hoorde dat haar man gestorven was. Nee, dat staat er niet. Er staat dat de ark van God was weggenomen. Dan haar schoonvader. En dan haar man. De ark voorop. En je zou dan nog tegen jezelf kunnen zeggen, goed, dat is misschien de manier waarop de Bijbel schrijven, dat dan zo ordend in het schrijven van deze geschiedenis, de ark voorop, schoonvader en dan de kinderen, of de man. Maar dan gaat het verder, dan krijgen we een inkijkje in de kraamkamer. Daar staat, en ze, vers 20, omtrent de tijd van haar sterven, zo spraken de vrouwen die bij haar stonden, vrees niet, wees niet bang, wees niet angstig, gij hebt een zoon gebaard. Nou, zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongske Ikabod. Weg is de eer, betekent dit letterlijk. Welke eer? De eer is weggevoerd uit Israël, omdat de ark van God gevankelijk weggevoerd was. En om haar schoonvader en om haar mans willen. Tot drie keer toe staat het zo kort achter elkaar. De ark is weg. Dat grijpt deze vrouw aan, dat vervult haar. Daar is ze helemaal op gericht. Dat de ark is weggenomen. Nou, gemeente, ik denk niet dat wij vanzelfsprekend ook zo zouden reageren. We hebben zo onze zorgen ook in het kerkelijke leven. En soms kunnen die zorgen heel groot zijn. En dan voel je je gedrongen om dat ook in het gebed bij de Heere neer te leggen. Maar ik kan me voorstellen, wij zijn mensen, u en ik, dat als het thuis nou in je gezin bij een van je kinderen grote zorgen zijn, of dat je man of vrouw heel ernstig ziek is, of dat je in je familie of je gezin een sterfgeval meemaakt, en je hoort dan achteraf wat er allemaal in die dagen speelt, ook in het kerkelijke leven of in je gemeente, Dat je dan zegt, dat is nou allemaal aan mij voorbij gegaan. Het nam me zo in beslag. Voor mijn gevoel werden we gewoon geleefd. Dat verdriet dat lag zo zwaar op ons leven. Dat heeft ons altijd die tijd bezig gehouden. En dat zeggen tegen elkaar, nou, dat begrijpen we natuurlijk ook. Ziet u hoe onbegrijpelijk het is wat hier gebeurt? Schoonvader gestorven. Je man weggenomen. En deze vrouw hoeft niet de vraag te stellen, waar is mijn man nu? En dat ze dat allemaal naast zich neerlegt. En zich helemaal richt op de ark die weg is. Weg is de eer. Wat zegt deze vrouw? Wel, laten we eerst even kijken wat dit voor deze vrouw persoonlijk betekent. Stel je nou eens voor, jongelui. Dat je zelf op een sterfbed ligt. En er is geen bijbeltje. De zuster komt met van alles nog wat aan. Er komt allemaal bezoek. Je vader en moeder komen langs. Maar er is niemand die spreekt over God. Er is geen Bijbel. Dan is er geen hoop. Geen adres. Geen troost. Geen verzoening. Dan is God daar niet. Eén keer in mijn leven heb ik zo'n sterfbed meegemaakt. Ik hoop het nooit meer mee te maken. Dat hoe we ook praten en wat we ook deden. Die Bijbel kwam daar niet te liggen. Ik zat elke zondag 2 keer in de kerk. Maar zonder Bijbel gestorven. Dan heb je geen toekomst. Dan is God daar niet. En dat klinkt door in die uitspraak van de vrouw. Weg is de eer. De ark is er niet meer. God is er niet meer. Waar kan ik naartoe? Nu ik op sterven lig. En dat moet hebben van het reinigende bloed van het offer. Van het lam. En Gods genadige gezindheid. Weg is de eer. Waar Pinias niet om gaf. En waar Eli nooit over sprak. Over de eer van God. Houdt deze vrouw tot in haar sterven toe bezig. En daarmee houdt ze meteen vanmorgen een spiegel voor, gemeente. Wat bedoelt ze eigenlijk met die woorden, de eer van God? Het woord dat deze vrouw gebruikt is eigenlijk altijd verbonden aan de tabernakel en later aan de tempel. Dat woord komt voor het eerst in de geschiedenis van Israël naar voren. Als Mozes en Aaron in opdracht van de Heere de tabernakel hebben gereed gemaakt. Alles staat klaar. En wanneer Mozes en Aaron met het volk daarachter de tabernakel voorstellen aan de Heere, daalt de wolk van de Heere naar beneden en vervult die tabernakel, zodat niemand daar iets kan zien. En dan zegt het Bijbelboek Exodus, de heerlijkheid van God nam intrek in die tabernakel. De eer van God is dus gelijk aan de aanwezigheid van God. We zien dat later ook in de inwijding van de tempel door Salomo. Als die tempel daar in al zijn volle glorie staat te pronken en Salomo de offers gaat brengen, dan daalt de heerlijkheid van de Heere af in de tempel en vervult het hele heiligdom. Het is de profeet Ezechiël die daar later op terugkomt. Als hij in die laatste hoofdstukken beschrijft hoe die nieuwe tempel eruit zal zien, terwijl de oude tempel in puin ligt in Jeruzalem. En hij beschrijft dan tot op de centimeter nauwkeurig hoe die nieuwe tempel ingericht zal worden. En hij vertelt dan ook in een profetisch vergezicht hoe de eer, de heerlijkheid, de kaboot van de Heere afdaalt in het heiligdom. En God weer woont in het midden van zijn volk. Hij in het midden van zijn volk zichzelf in het centrum plaatst. En laat zien dat hij hier wil wonen en zijn genadige gezindheid wil bewijzen. Nou, dat klinkt door in die belijdenis van die vrouw. Weg is de eer, is gelijk aan weg is God. En om zo te sterven, wat duidelijk zijn ze is boven. Daar kom ik zo op terug. Maar in zo'n situatie te sterven, door toedoen van haar man, dat was niet haar schuld. Dat was de verantwoordelijkheid van haar man. Van haar schoonvader. Krijgen we dan ook een zichtgemeente op het ontluisteren en verwoestende karakter van de zonde. De zonde van Pinias bleef niet bij Pinias. Maar vrat door. In alle geledingen. In zijn huwelijk. In zijn gezin. Binnen de familie. In het volksleven. Dat is ook eigen aan de zonde. De zonde is onverzadigbaar. Alles wat de zonde tegenkomt, verwoest de zonde. Daarom kun je als vader of als moeder ook nooit voor jezelf alleen zondigen. Dat raakt direct je huwelijk. Direct je kinderen. En al vrij snel de familie daaromheen. En kijk eens wat voor gevolgen het heeft voor deze vrouw. Nogmaals een godvrezende vrouw, maar ze sterft in het duister. Niet door eigen schuld, maar door de schade die in haar leven is aangericht door een ander. Zo sterft ze. God is weg. Toen we begonnen, gemeente, met deze serie over 1 Samuel 3, heb ik opgemerkt bij het moment dat Israël die ark vanuit Silo gaat ophalen en een plaats gaat geven in het leger, letten we erop wat hier gebeurt. Men haalt God binnen. Maar men stapt over de zonde heen. En dat laat God nooit over zijn kant gaan. Hij komt altijd vroeg of laat terug op zonde en schuld. Dat geldt ook voor het persoonlijk geestelijke leven. De wijze waarop de Heere mensen tot zich trekt, is aan hem. En hoe hij zichzelf bekend maakt aan een ieder persoonlijk, daarin is God soeverein. En houdt hij gelukkig ook rekening met onze persoonlijke achtergrond, karakter, levensomstandigheden. God sluit daar bij wijze van spreken naadloos op aan. En daarom is de weg van de een niet te vergelijken met de weg van de ander. Maar onderweg in de omgang met God stelt de Heere op zijn eigen tijd en op zijn eigen wijze ook de zonde en de schuld aan de orde. En daar stappen Hofni en Pinias overheen. Deze God die zij dienen is een God die je kan manipuleren, die je naar je hand kan zetten. En dat laat de Heere niet gebeuren. Maar wanneer deze vrouw haar mond opent en een blik geeft in wat er omgaat in haar ziel, dan horen we iemand spreken die tegen de eer van God is aangelopen. Daar worstelt ze mee op haar sterfbed. De eer is weg. Dat zegt ze niet als een verwijt naar een man. Wat heb jij nu gedaan? En daar houdt ze haar schoonvader niet verantwoordelijk voor. Nee, terwijl ze sterft, eigent zij zichzelf de schuld van die eer die weg is toe. En dat moet, en ik gebruik nu heel bewust het woord moeten, moet nu ook in uw leven gebeuren. Dat zonde schuld wordt. Dat u en ik niet die fout van Hofni en Pinias begaan. Door wel over genade, verlossing, liefde te spreken. Maar als de schuldvraag aan de orde komt, we eigenlijk geen thuis geven. Omdat we gewoon niet weten waar het dan om gaat. Begrijpt u dan die tegenvraag, ken jij eigenlijk God wel? Als zonde geen schuld is geworden. En als de eer van de Heere niet centraal staat in je leven. En in je sterf. Wat voor God dien je dan eigenlijk? Niet de God van deze vrouw. Misschien wel de God van Hofni en Pinias. Hoe moet dat nu? Dat zonde schuld wordt. Met die vraag moet u naar de Heere. Maar neem hem ook mee. En laat het aan hem over. Hoe hij dat doet. En hoe God in uw leven heel concreet het woord zonde gaat invullen. Dat is bij de een misschien heel concreet als hij terugkijkt naar zijn verleden. En bij de ander is dat misschien de zonde van geesteloosheid, oppervlakkigheid, ongeloof. Terwijl als je de vinger op zou leggen van de buitenkant tegen jezelf zou zeggen, nou wat is er in dat leven nou op te merken aan verkeerde dingen. Maar dat weet de Heere. En als het goed is, weet u dat zelf ook. Deze vrouw worstelt daarmee. En klampt zich daaraan vast. Aan de eer van God. Dat is het laatste wat we zeggen over deze vrouw. Het is ook een machtige belijdenis, gemeente. Hoe aangrijpend die situatie is waarin ze sterft. Maar als ze zegt, weg is de eer. Dan is dat geen doffe constatering. Iemand die als het ware de wanhoop nabij is en hulpeloos als het ware alle moed laat varen. Maar dan hoor je daarin ook de pijn van de liefde in doorklinken. Zoals deze vrouw zich dag in dag uit gepijnigd heeft. Als ze zag wat aan haar in omgeving gebeurde. Als ze merkte wat haar man uitspookte. Als ze zag hoe hij in zijn ambt stond en alles liet gaan. Om zijn eigen eer, ten koste van Gods eer. Met het verdriet dat ze heeft gehad tijdens haar leven. Is ze de eeuwigheid ingegaan. En ze wordt nu vertroost. Door God. Niet alle sterfbedden. Waar de schaduw overheen ligt. Terwijl het leven getuigt van de vrezen des Heren, is te wijten aan de zonde van de stervende. Er zijn ook sterfbedden waar een schaduw overheen ligt. En dat de oorzaak ligt in de directe omgeving van de stervende. Het zij deze of gene tot troost. Als je terugkijkt op het leven van je vader en je moeder. En je weet, vader en moeder vreesden de Heere. Maar hun sterven was zo duister. Het kan best zijn dat vader of moeder iets meedroeg. In stilte. En dat dat een schaduw legt over hun sterven. Niet hun zonde. Maar wel veroorzaakt door de zonde van een ander. Deze geschiedenisgemeente eindigt met het evangelie. Dat is het laatste vanmorgen. En u zult direct vragen, ja maar dominee, waar lees ik dat dan, het evangelie? Het is een en al donker, verdriet, duisternis. Nou, dat zit in het laatste woord eigenlijk van dit hoofdstuk. Laat het maar even lezen. En zij, vers 22, die eer is gevankelijk weggevoerd uit Israël. De komende woorden, want de ark is weggenomen. Let u erop, Er stond steeds gevoerd, nu genomen. Die variatie is ook bewust. Omdat in de taal waarin de Bijbel geschreven is, het Hebreeuws, nu ook een ander woord wordt gebruikt. Er staat, vergun me dat ik het even zo zeg in het Hebreeuws gemeente, omdat sommigen dat dan herkennen. Daar staat het woord kala. En dat betekent heel concreet in ballingschap wegnemen. Dat is een woord wat je alleen maar in het Oude Testament op deze manier ziet gebruiken. In ballingschap wegnemen. En dat geeft natuurlijk aan de ene kant weer wat de situatie is op dit moment. Zoals eeuwen later het volk in ballingschap wordt weggevoerd. Vanwege de puinhoop en de geestelijke chaos die aangericht is in de tempel en in Judea. Koning die de dienst van de Heere verzaakt zoals Eli dat heeft gedaan en zijn sporen heeft getrokken onder het volksleven. Uiteindelijk moest God wel in zijn betrouwbaarheid terugkomen op zijn belofte en het volk in de ballingschap wegnemen. Wel, zegt de Bijbelschrijver, dat gebeurt hier ook. Maar wie gaat er nou in ballingschap? De priester, nee, die is gedood. De richter, die is doodgevallen. God gaat in ballingschap. Wie neemt hem mee? De Filistijnen? Nee. In die laatste slotverse van dit hoofdstuk valt het woord Filistijn niet meer. God gaat zelf in ballingschap. Zo moeten we die laatste woorden lezen. De ark wordt door God in ballingschap gebracht. Waarom? Omdat God alleen iemand in ballingschap kan brengen. Dat kan niet wat anders. Wij mensen kunnen alleen maar vermoorden. Maar God kan in de toren behouden. Wij mensen kunnen alleen maar stuk maken. Maar God kan in de chaos die wij hebben aangericht, ook op het terrein van de godsdienst, ordenen en herscheppen. En daarom klinkt in dat laatste woord van dit hoofdstuk weggenomen, in ballingschap weggenomen, het evangelie ten volle door. Dat wordt nog versterkt door de boodschap van die onbekende profeet, die in hoofdstuk 2 bij Eli op bezoek kwam. De man zei niet alleen wat er zal gaan gebeuren met zijn zoon. Op één dag zullen ze uit het leven worden weggenomen. En als u dat hoort zult u sterven. Maar hij zei ook aan het slot van zijn toespraak. Ik, de Heere, zal een andere priester verwekken. En het eerste wat de Heere deed, was die belofte vervullen. Een andere priester verwekken. Door Samuel te roepen. Voordat God die andere belofte ging vervullen. De ark weg, of niet in Pinias gedood, Eli gedood. Ze moeten in het licht van Gods handelen plaats gaan maken voor de vervulling van die belofte. Ik zal u een andere priester verwekken. En daarom moet die ballingschap beginnen. God trekt zich terug om vanuit dat nieuwe begin terug te komen naar Israël. En te laten zien dat hij in de tijd van zijn afwezigheid aanwezig bleef in dat kind, Samuel, die een profeet des Heeren is, die het woord van God verkondigt. Wat is Gods handelen raadselachtig, gemeente? Niet te volgen. Het komt omdat hij hiervoor redenen neemt uit zichzelf. Dit kunnen wij mensen niet organiseren, nog bedenken. En tegelijkertijd, wat schept God hoop, juist in deze donkere dag, tegenover de belijdenis van deze vrouw. Weg is de eer. God is weg. Staat dat laatste woord? Nee, God is niet weg. God heeft zich in ballingschap teruggekomen. Maar hier klinken zijn woorden. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar met grote ontfermingen zal ik mij over u ontfermen. Voor een kleine ogenblik heb ik u alleen achtergelaten in mijn toorn. Maar met grote goede tierenheid, met trouw die rust, met liefde die rust in de bedding van Gods trouw, zal ik mij over u ontfermen. Het gaat naar Advent toe, gemeente. Dit is nu de God van hoop en verwachting. Ook in een bang moment van het sterf. Als ik moet zeggen, de eer is weg. Dat is mijn schuld. Dan wil de Heere zeggen, voor een eer over. Al is de eer van jouw kant weg, maar ik ben er wel. Want voordat je dit beleed, stond de belofte van mij al centraal. Ik zal u een andere priester verwekken. Deze God verwachten wij van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen.